als ik aan Blokker denk, dan denk ik aan heel veel mensen die dus in Oudenhelden hebben gewoond. Ja. Er waren veel haringtrekkers en zo.
Ja, mijn vader ook. Die heeft ook in de haring gezeten vroeger. En dat dat toen stopte, dan kwam je op de Rijkswerf. Nee.
Maar u bent geboren in de Draaisteeg?
Ja.
Waar was dat ongeveer?
Nou, nee, wacht even. Draaisteeg hebben we gewoond. En ik ben in de Kerkstraat. Daar ben ik dus geboren. En we zijn toen zeg maar naar de Draaisteeg geweest. Maar weet je wat het is? Het was toen de tijd een tijd van armoede. Een Riksdaaltje. En mijn vader was zo'n man. Dat als hij wist dat een huisje een dubbeltje goedkoper was toen de tijd. Dan moest de hele handel weer op een kar. Weer verhuizen. Ja. Maar de Draaisteeg, zeg maar, daar hebben we toen gezeten dat de oorlog kwam. Ja.
Dat was ook een steeg met een draai in de ring?
Nou, nee, het was eigenlijk een verbinding tussen de Middenstraat en de Lange Straat. Zo'n verbindingsstraat. Je had dus de Dijkweg, had je. En dan kreeg je dus zeg maar de Lange Straat en Middenstraat. En dan dat eerste straatje, dat liep dus van de ene kant naar de andere kant. Nou, er waren misschien acht huisjes. Niet.
Heel eenvoudig. Behuizingen toen de tijd, hè?
Zin, hè?
Kleine hokjes, zeg maar. Het waren kleine huisjes.
Kleine huisjes. Ja, kijk, wij sliepen met z'n allen. De vader en moeder sliepen beneden in de kamer. En wij sliepen met z'n zessen, zeven.
Heer het beste.
Tot kijk. Kijk
hoor.
Doei. Wij sliepen zeg maar, met z'n zessen of zeven onder de dak, maar er waren geen kamers. Nee? En als het regende, dan moesten we pannetjes neerzetten. Omdat het regende doorkwam. Nee? Dat was in de oude hoor.
Dat ja. Was een voorkamertje. En,
nou, dat was dus je kwam er binnen en dan had je een heel klein halletje. En dan had je dus een kamertje. Nou, mijn moeder die was dan nog ouderwets. Hè. Er werd dan zaterdags werd voor nog geslopt. In de kamer werd dan altijd wit zand gedaan. En dan mochten we niet komen dan. En daarachter had je dan een keukentje. En een klein slaapkamer waar dus mouwelui waren. En in dat halletje, als je daar binnenkwam, had je een trapje omhoog. En dan had je een grote zolder. Ook schuin, alles. En daar sliepen wij dan met z'n allen. Nee?
Dat naast elkaar zo.
Nou ja, soms sta je de ene in een bed. Die kleintjes die hadden dan in kleinere bedjes. En wij ouderen die sliepen dan op een matras op de grond.
Was er ook nog een bedstee aanwezig?
Nee, die hadden we dus wel. Dat we weg moesten uit de oude helden vandaan naar de Emmerstraat. Daar hebben we nog in een bedstee geslapen. Ja, dat wel.
Nu is het zo, achter had je vaak nog een tuintje zeker? Of een stukje plaats?
Nou nee. We hadden dus zeg maar een heel klein schuurtje en daarachter was een schutting en dan weer een schutting. En dan had je dus de Dijkweg en er waren dus duurdere huizen. Dan had je dus zeg maar hele lange tuinen voor advocaten of noem maar op, duurdere mensen, wat toen de tijd duurdere mensen waren. Nee? Die woonden daar, dus die hadden tuin. Wij hadden dus alleen een klein plaatsje, voor de rest niks. Nee? Zo was dat.
Waiting for you.
Then maybe you'll ask me to come back again.
Wij waren op school in de Koningsstraat, in de
Groen van Prinsenschool.
Daar hebben we op school geweest. En dat dus zeg maar die oorlog kwam, nou, was alles weg. Die school die werd dus zeg maar gevorderd door de Weermacht. Die hadden daar een stuk geschut bovenop staan. Nee. En nou ja, onderwijzers die hier niks te zoeken hadden, moesten ook weg. En toen hadden we dus een meester Buk. Die was dus zeg maar hoofd van de Groen van Prinsenschool toen de tijd. En die heeft dus mensen hier, van, ook van deze school die hier was. Dat was de gereformeerde school die daar gestaan heeft.
De missie staat er nog. School.
Ja. En nou, die mensen heb je een beetje met elkaar. Nou, daar hadden we misschien denk ik een 20 leerlingetjes. Nee. In een kamer, een paar bankjes. En de andere huisje ook een paar bankjes. Dus je moest steeds heen en weer lopen. De Buk. Nou ja, en op de deur redde dat niet. Nou ja, toen hebben we helemaal geen school gehad.
Nee. Had je ook niet meester Leven in die tijd?
Een?
Meester Leven, een onderwijzer?
Nee, die heb ik niet gekend. Nee, wij moesten toen de tijd ook een beetje Duits leren. Nee. Nou, dan kregen we een Duits boek. Nou ja, en zegt de meester, ja, wat moeten we leren? Nou, we leren maar een kerstliedje. Dus dan hebben we gewoon een kerstliedje geleerd. En toen kwamen we in het weer binnen. En dan moesten we allemaal gaan staan natuurlijk, wat toen de tijd de mode was. En dan moesten we nog groeten ook. En dan moesten we dat liedje zingen. Nou, dat klapte niet, dat was dan goed, dan ging hij weer weg. Nee. En toen kregen we voor het eerst een sinaasappel. Die kwam uit Spanje vandaan. En dan dachten we die mee te nemen naar huis. We zeiden, nee, zegt Buk, hier. Die haalden ze een aardappelschilmesje tevoorschijn en het werd daar geneden en dan moest het ter plekke opeten. Mocht niet meenemen.
Nou, dat is toch lekker toch, de sinaasappel?
Hadden we nog nooit gehad.
Nee? Maar je had toch wel groentezaken in Oudenhelden? Blom onder andere.
Wie?
Groentehandel Blom.
Ja, nou nee, Blom, ja, die is toen verhuisd. Die is hier verhuisd naar de Koningsstraat.
Ja, maar die zat voor de oorlog in Oudenhelden.
Ja, je hebt nou heel erg gezeten in zijn zijstraatje, heb je daar gezeten. Dat klopt. Ja, en dat hij ook weg moest, toen kwam hij in de Koningsstraat. En daar heb ik hem dus als ware. Die oude niet. Niet maar hij woonde in de Koningsstraat en daarachter naar de Prins Hendriklaan. Daar was het achteruit. En omdat hij dus aan de Weermacht leverde, kwamen die wagens aan met spullen. Nee, en nou ja, dan werd het de Weermacht. En zijn zoon, die reed dat autootje. Dat was dus een autootje wat zeg maar omgebouwd was met van achteren. Die zitten weg en er waren nog planken opgelegd. En daar gingen dan zeg maar die kisten op het groente. En fruit en al dat soort dingen meer. Nou, wij lieten wel eens wat, Rijf en ik, wat spullen in een zogenaamde lege kist. En we denken, als hij weg is, nemen we dat mee naar huis. En we zijn niet gek. Nou, en dan moest dat naar de haven gebracht worden. En gingen wij mee. En dat was dus de postbericht toen de tijd. Dat was een slagboom. En daar stond dan een soldaat op wacht. Maar ja, hij had al gezegd, jongens, hou die kist er goed tegen. Voor ze eraf vallen, dan krijgen we problemen. Dus als wij bij die doorpost kwamen, dan hielden we met z'n tweeën hielden we die kisten tegen. Dan konden we gewoon door, tot op de haven. Nee? Nou, daar hebben we trouwens ook nog één keer, dat was 24 april, met Hitler's verjaardag. Dan had je daar, want het monument, dat stond toen de tijd aan het havenhoofd, wat nu zeg maar daar staat. Nou, dan had je dus een paar rij huizen en dan had je een hotel, had je daar. En dat hotel dat hebben ze toen gebombardeerd. Dan had je dus zeg maar van die schepen die er lagen, al die hoge officieren, die waren daar om Hitler's verjaardag te vieren. En ja, ik weet het niet zeker hoor, dat is van horen zeggen. Nou, er was eentje van de grond, die woonde dus zeg maar, dat is een kapper, die woonde in de Vergalenstraat. En die had dus contact ook met buitenaf, nee? Via een Oostenrijker die dus op Erfprins zat. Want als ze dan, even tussendoor, als die dan, ik moest altijd opletten, hè? Want ik hielp hem dan ook wel, alleen met inschepen. En dus ik dacht, kijk, als hij komt, die mag binnen, maar komen er anderen, moet je even kloppen. Want die hadden er achter in de schuur, hadden ze tegels uit, dan hadden ze een zender.
Pour vous, ma prière d'amour monte vers le ciel lourd. Chaque nuit, chaque jour, pour vous. reposoir des lumières d'espoir. Pour vous, loin du monde et du bruit, loin des jours d'ennui, je prierai chaque nuit. Pour vous, chaque croix du chemin n'entend qu'un chant divin. Ma prière sans fin, la prière éternelle des amours sans chagrin. Seul, quand le jour pleure et s'en va, dans mon cœur triste et là, semble teinter le glas, et je m'en vais prier pour vous, loin de tout. Pour vous, ma prière d'amour monte vers le ciel lourd. Chaque nuit, chaque jour, pour vous, ma prière du soir, mais sur un reposoir des lumières d'espoir. Pour vous, loin du monde et du bruit, loin des jours d'ennui, je prierai chaque nuit. Pour vous, chaque croix du chemin n'entend qu'un chant divin. Ma prière sans fin, la prière éternelle des amours.
Toen hebben ze zeg maar om 12:30 kwamen er een stel van de jagers, die kwamen zo via de haven houden. Was geen alarm of niks. Knalden er zo die bommen erop. Op dat ding. Er waren, ik weet niet hoeveel doden natuurlijk. Maar er werd nooit iets van gemeld. Niet, en wij mochten niet door natuurlijk met ons karretje. Moet je weer terug. Maar anders dan hadden we dus zeg maar ook aan dat hotel dan moeten leveren voor de Weermacht. En dan had je daarnaast had je een smal straatje. En dan zaten zeg maar de keuken en al die dingen meer. En kregen we ook nog wel eens wat mee voor thuis. Nee, ja, dat was dat. Maar ik bedoel, van dat vliegtuig werd neergekomen.
Het was Hotel de Burg waarschijnlijk, bij de Texelse boot.
Ja, maar dat is dus een boot, zeg maar.
Dat was van Robertson vroeger, hè?
De?
Robertson was de zetter in. Familie Robertson van Hotel de Burg.
Ja, het was Hotel de Burg. Maar kijk, we moeten zo inplannen. Ik was toen de tijd 13. Nee? Kijk, dus eigenlijk om namen interesseerde me toen de tijd niet. Waar het mij om ging, we konden het eten krijgen. Want alles was tot de bonnetje. En we hadden een groot gezin met z'n achter waren we. Nee?
Kon u gebruik maken van de gaarkeuken?
Nou, praat daar niet van. Die gaarkeuken, daar ben ik, ik weet niet hoeveel keer geweest. En die is waar dat is nou vrij. Maar voorheen was er dus zeg maar een garagebedrijf is erin geweest. En daarvoor was het dan zeg maar, in datzelfde was dan een keuken. Met twee van die grote dingen. En dan had je een bonnetje en dan kon je wat krijgen. En ik was dan meestal een van de eerste met mijn pannetje. Nou, dan liet hij dat ding liet hij vollopen met water. En dan kwamen er een paar stukjes vlees werd erin gegooid. En een paar stukjes groente. Nou, dat was het.
Dat moest dus de gemoenteverzoek voorstellen.
Ja, maar dat stelde niks voor. Nou, maar ik bedoel, ik ben echt geen... Toen de tijd al geen lieve jongen geweest. Want op de hoek van de Stadijstraat, dan had je nou een kapper. En daarnaast het huis, dat was de Zwarte Handelaar. Gingen we heen. En dan kon je dus een pondje vlees kopen, zeg maar, voor 500, 600 gulden. Nee, dat geld was toch niet waard. Kon je niet uitgeven. Het is het idee, dat is duur. En dan had je ook bugcheck. En je had gewone sigaretten. Bugcheck, dat waren dus sigaretjes van soldaten die dat weggooiden, een beukie. Werden dus door lui opgehaald en leeggemaakt. Nee. En dat werd dan ook verkocht. Dus zegt hij, nee, te weinig. Dus zegt, oh, ik zeg, hou jij er even rekening mee? Ik zeg, als jij niet geeft voor dit geld wat ik wil. Ik zeg, dan ga ik even naar mijn oma. Oh ja, hij zegt, wat is je oma dan? Ik zeg, officier, daar, hier, het straatje, officier van de Weermacht. Ik zeg, dus als je liever wil, ja, dat moest wel. Ik zeg, als je liever wil dat het zo gaat. Toen ik niet. Hij zei, dit was maar een geintje, zegt hij. Ik zeg, nou, dat is goed. Nou, toen kreeg ik het vlees. En toen hebben we dat in de gaten gehouden. En toen lag de vlees bij hem achter in de schuur. Ik zeg, maar, ik zeg, dat houden we in de gaten. Toen zijn we gewoon enkele dagen daarna zijn we er geweest. En toen hebben we onszelf bediend. Nee? Nou, dan wil ik nog één ding vertellen. Als je hier nou, zeg maar, bij die werfbrug, het rechter gedeelte naar de boot toe, dat was ook stergebied. Er stonden nog grote hekken omheen. Alleen daarachter dat kanaal, dat was vrij. Dus nou ja, je was altijd op zoek. Geen school, dus we hadden zo'n karretje op vier wielen. Niet van kinderwagenwielen. Met altijd een zak bij ons, als er wat te halen viel. En toen heb je daaronder, heb je die kelders. Zo'n gat. En ik was nogal een magere gozer. En toen zeg ik tegen mijn maat, ik zeg, er liggen allemaal kolen. Ik zeg, er zijn natuurlijk lui weg. En die kennen hun niet die kolen meenemen. Ik zeg, weet je wat, ik zie. Hou op voor ons geheim. Ik zeg, die zijn van ons. Want dat eigen je dan al toe. Ben ik door dat gat heen gegaan. Met een zak kolen erin. Nee? En ja, toen kon die zak niet door. Nee? Moest ik dat ding weer leeggooien. Eerst die zakken erdoor, met de hand al de kolen eruit. Nou, we waren net goed en wel klaar. En dan gaat die deur open. Kon je het zien. Nee? Die vent we ons niet gezien. Er kwam een 1000 soldaat. Wat bleek nou? We hadden daar bij de commandant Zeemacht hadden we de kolen gestolen. Want aan de voorkant liepen de schildwachten. En achter niet. Nou ja, zo. De vrouw zegt dat je moet alles opschrijven voor een boek.
Nog even over die, dat haringtrekken. Dat heb uw vader dus gedaan, hè? Dat was dus voordat het Afsluitdijk aangelegd werd. Want na de Afsluitdijk is die trek van haring dus veranderd, hè?
Ja. Kijk, mijn vader heeft zeg maar in de visserij gezeten. Die heeft ook meegeholpen aan de Afsluitdijk nog. En die, zeg maar, na zijn diensttijd. Ook met werkeloosheid en alles. En toen kwam je nadien, kwam je wegens goed gedrag, kwam je hier op die werf. Ja, bij de conservatiedienst. Nou ja, dan mocht ik niet meer weg.
Nee. Maar nog even over die haringtrek. Dat klopt toch wel, toen de Afsluitdijk werd aangelegd, toen is die haringtrek ook veranderd.
Die is ook helemaal veranderd, ja, toen dat tijd. Ja.
Dus er was van die haringtrek is ook niet zoveel brood meer te verdienen?
Nee, nee, ook niks. Nou, dat is allemaal armoedroef. Niet meer kijk, zoals... nou, wat mijn vader had, dus al bonnetjes, kreeg hij ook van het armbestuur. Armbestuur heette dat toen de tijd.
Dat zat op de Kerkgracht, toch, hè?
Nee, nee, dat zat in de Kolensteeg. En dat is een zijstraatje van de Kanaalweg. Als je nou bij de postclub bent, die gaat rechtsaf. Zit er nog een autogarage daar?
Nee.
Niet meer? Nee. Nou, die heeft er dan gezeten, maar die zat dan precies aan de rechterhoek van het straatje. En dan had je aan de linkerhoek had je een school. En daarachter had je dus een groot gebouw. En daar zat dus, zeg maar... De arbeidsbeurs. En dat wij daar dan waren...
Ja, dat was dus de Kanaalweg, hè?
Ja.
Daar zijn het Koningsstraat, bedoelt Kanaalweg dus?
Nee, 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 niet de Koningsstraat.
Nee.
Dus over de Postbrug heen, rechtsaf, net als je naar richting Boot gaat. Ja. Nee? Dat is dan zeg maar de Kanaalweg. En dan had je het eerste straatje, kleine straatje, wat je dan krijgt. Dat was de Kolensteeg. Dan had je op de hoek had je dus een... Kannawasser zat op de rechterhoek. Dat was een Jood. Die hebben ze toen weggehaald, die mensen. En op de linkerhoek had je een school.
Dat was een galanteriewinkel, hè? Een Kannawasser.
Ja, ja, ja. En dan had je die school op de linkerhoek. En daarachter was dan de arbeidsbeurs. En daar moest mijn vader dan ook heen. En dan kregen ze dan bonnetjes. Armoedroef natuurlijk. En dan konden ze... wagensmeer. Margarine noemden ze dat. Nee, wij zeiden wagensmeer. Nee. En... nou, dan kreeg je ook voor kolen te halen. Maar ja, alleen die grote kolen die ze ook voor de locomotief gebruikten. Dus toch weer met een handkarretje moest je huren en dan ging je erheen. En dan moest je naar thuis, moet je dat nog een beetje kloppen. Dat zie je ook gewoon niet. Zo, armoedroef was het toen. Ja.
Thank you. side that you no longer care. The breeze and I are whispering goodbye to dreams we used to share. Ours was a love song that seemed constant as the moon, ending in a strange, mournful tune. And all about me they know you have departed without me, and we wonder why. The breeze and I parted without me, and we wonder why. The breeze and I, the breeze and I.
Nog even als laatste over dat vliegtuig wat hier neergekomen is. Dat was in 1943 zeker?
Ja, 43 geweest. In juli is dat geweest. Ja.
Je bent een van de getuigen. Je hebt een vliegtuig.
Ik kan zeggen dat ik de laatste was die mensen gezien heeft. Dat is niet om wat te zeggen, maar dat is zo.
Hoe bedoel je het gezien? De stoffelijk overschot?
Nee. Die mensen die in die auto zaten. In de vliegtuig zaten.
Kijk, hoe heb je ze gezien dan?
Ja, nou, omdat de vliegtuig zo laag bij mij overging. Nee? Dat je die mensen kon zien zitten. Dat zeg maar zo'n 15, nou nog ineens 20 meter, stort dat ding neer. Nee? Maar kijk, de hele situatie daar, die is zo'n stuk veranderd. Dat, ik ken het nog wel, ik heb met mijn vrouw, ben er een keer met mijn vrouw geweest. Ik zeg, kijk, toen was dit zo en toen was dit zo. En er lag dan een kolenloos, precies op die hoek van de Tweede Vroomstraat. Nou, en daar dook hij net overheen. Nee? En dat hij dus aankwam, en we keken, je hoort dat niet. Er werd al gezegd van, die is met een gevecht met een duizend jager neergeschoten. Nee, dat is niet zo. Hij werd van dat kleine fortje daar, is hij neergeschoten. Nee? En toen kwam de achterkant brandend, kwam hij over. Nee? En toen zag ik die twee mensen zitten en toen.
Nee. En daarna ook nog even geprobeerd om iets, ja, je kan iets doen.
Nee, kijk. Wij liepen erop af en toen komt er tussen gelijk een duizend soldaten en die haalden hem terug. Nee? Want kijk, hij had nog alle brandstof natuurlijk aan boord. Nee? Dat is ons later verteld. En dan zijn spul van zijn machinegeweer. Nou, en die dingen die knallen en daarom haalde die man ons terug. Maar ja, omdat het dus zeg maar nou allemaal toch verbrand was. Nou ja, je staat er dan zo niet.
Ze waren op dat moment al dood in het vliegtuig voordat het neerstortte.
Nou, dat ging zo snel, dat kan ik dus niet, dat kan ik niet zeggen. Het is mogelijk dat ze dood. Het kan ook zijn dat ze er nog leven. Ik weet het niet. Maar ik zag wel dat er de twee in zaten. Dat die mensen erin zaten.
Ze kwamen trouwens wel op een woning terecht, hè? Het geluk.
Nou, ze kwamen. Je had erachter had je een straatje. Dan had je die hele goedkope huisjes. Niet? En daar kwam hij op terecht. Hij had net die kolenloos niet gedaan. Daar ging hij net overheen.
Ja. Ik heb gehoord dat hij op een van die huisjes terecht kwam. En het geluk hierbij was dat die mensen op dat moment er niet in huis waren.
Ja, maar kijk, we moeten rekenen dat toen de tijd waren de meeste huizen waren leeg. Ook de Oud-Kloosstraat, er zat er met geen kip. Ook de Tweede Vroomstraat, de Eerste Vroomstraat, er zaten hartstikke mensen. Want alleen die mensen die, zeg maar, lui op de werf werkten, de ouders, zeg maar, die mochten blijven. De rest moest eruit. Niet ook al vanwege de wikkelsementen natuurlijk. Nee, dat er niets kwam.
Dus je hebt het zien neerstorten en ook meteen weer weggegaan.
Kijk, je bent dan in je jeugd ben je nieuwsgierig, dus je stond bij die Duitser en die ging vooraan staan. Dus je staat te kijken en je hoort die knallen en je ziet dat heen en weer gaan, net een vuurwerk. Nee? Nou, toen geven we mensen zitten, gaan jullie maar weg.
Wist je op dat moment dat het een Engels vliegtuig was?
Ja, dat wisten we. Maar kijk, die lagen niet mijn eigen vliegtuig schieten.
Nee, maar ja, het had misschien ergens tegenaan kunnen vliegen. Een Duits vliegtuig kan ook ergens tegenaan vliegen.
Ja, natuurlijk. Maar ja, kijk, die komen niet zo laag. Nee? Nou, het begin van de oorlog. Hè? En woonden we nog in Oude Helden. En toen woonden we kort bij de dijk zat. Dan had je zo'n kluf, had je hem hoog. En er was een fortje met Hollandse soldaten. En dan had je nog die linkerkant. En dan gingen wij altijd met die jongens praten en die oefenen dan. En toen was het net die 5 mei toestand. Ja, dat weten wij veel. En dan zien we zo van Texel uit, zien we 4 vliegtuigen aankomen. Wij weten niet dat de Duitsers waren. Nee, dat waren de eerste Duitsers. En toen begon die lui daarop te knallen. En wij kijken naar dat gat. Van, zie dan, dat zet de kop bij de loop, al die dingen eruit. En hun schreeuwen van weg, weg, weg. Ja, dat is toch wel mooi als je die vlammetjes eruit ziet. Ja, toen kwam er een ander aan. En die haalden ons weg.
Zijn je ook nog geëvacueerd?
Nou, we zijn maar, denk bij elkaar, 3 weken weg geweest. En toen zijn we hals op de kop, moesten we weer terug. Ja.
Dus je bent de hele oorzaak hier in Den Helder blijven wonen. Dat is toch uitzonderlijk, hè? Want er waren niet zo heel veel gezinnen die hier nog bleven.
Nee, het merendeel was weg. Maar ik bedoel het...
Dus je hebt de bevrijdingsfeest ook nog meegemaakt in de Koningsstraat?
Ja, ook nog. Nou, daar heb ik dus een gast gehad. Het was eentje die was voorheen, was dus van de andere partij. En toen zeg ik tegen mijn maat, ik zeg... En toen stond er bij de boer had je daar toen nog wonen. En er werd dan gezegd van die... dingen neergehangen en er stond er alles op wat er allemaal was. Dus er staat de hele kliek staat er omheen. Want dan had je verder geen contact. Die zeggen, kijk daar die vuile schooier is. Ik zeg, dat is een... Die loopt dan met zo'n machinepistool. En toen wist ik wel iemand die dus echt een ondergrondse was. Toen zeg ik, kijk, zie jij die vent? Ja, pak die vent. Die vent die was voor de Duitsers. Dus hij en ander erbij en die gepakt. En nou, toen kwam het uiteindelijk eruit. Dat die zogenaamd van 2 kanten een beetje. Nee. Dus die hebben ze hem opgepakt.
Die hebben ze een enkeltje Fort Airprince geboden. Want daar zaten een hele hoop van die Duitsers. Of Nederlanders die verkeerd waren in Airprince.
Ja, Airprince. Ja, mijn oudste broer zeg maar, die is daar ook nog bewaking geweest. Hè? Bewaking en zo. Dan kregen ze zo'n grijs pakje aan. En die hebt nadien ging je dus van Airprince ging je naar Texel. Nou, nadien eigenlijk is hij ook in dienst gegaan. En die heeft toen nog in Indië en zo gezeten. Met elkaar alles.
Je mocht s'avonds niet met de straat op een bepaalde tijd, hè?
Nee, dat weet ik. Wij in de Wilhelminenstraat. En dan hoorde je ze aankomen. En dan zei mijn vader, die thuis was, op mijn moeder van... Blijf erin, direct schieten ze. Nou, gingen we even buiten staan. En er stonden die Duitsers met die geweren zo erin. Kijk, die hebben wel gezien dat wij dat waren. En de kinderen. Maar wel even pang, pang. Dus gauw erin, gauw de deur dicht. Zo was dat.
Ja. Ja, het was wel erg stil in de binnenstad. Ja, de Duitsers die zullen natuurlijk wel wat vertier hebben gehad.
Nou, we zijn dus wel om te kijken of we wat te eten kregen. Een rokerij in Formosa had je toen de tijd.
Ja, van Abie Verbaren.
Die kleine mannetje. Ja, die ken ik. En dat was dan alleen voor de Weermacht. En er stond er een groot bordje nog, verboden voor Joden en zo, zoiets stond er. Nee. Maar er kwam weer soldaten erin, die groeten. Ik zeg, maar van Heiken kennen wij ook. He, je werd, in je leeftijd word je brutaal, alleen te kijken wat de haal had. Wij erin, wij ook groeten en liepen gewoon door zo. Wij vonden die lui nog leuk ook. Nou, dan kreeg je, die kreeg je chocola, maar die kreeg je wat anders. Niet, die kreeg je wat sigaretten. Dan kijk je in de sigaretten, bracht je de geld op.
Life is love. mighty grand funicula, funicula. Happy we cling together, happy we sing together, happy with a ferry boat serenade.
Meneer Hermelen, 18 juni 1943, zoals u ongetwijfeld weet uit de geschiedenis, is een twee-persoons Engels vliegtuig in de Tweede Vroonstraat terechtgekomen, waarbij de beide piloten het leven verloren. U weet ook dat op 30 augustus 1945 op een gegeven moment het vliegersmonument werd onthuld, dankzij de buurtvereniging. Hoe is uw kennis eigenlijk ontstaan met betrekking tot het vliegersmonument?
Ja, mijn kennis is ontstaan. Ik ben hier komen wonen, want ik ben import in Den Helder. Ik ben hier komen wonen in Den Helder ruim 35 jaar geleden. En mijn interesse heeft altijd al bestaan van kort na de oorlog. Want ik heb een hele gunstige geboortedatum, 5 mei. Dus daar begint het al mee.
Maar toch niet geen 5 mei 1940?
Nee. Dat was wel even vroeger, ja. Maar goed, mijn interesse heeft eigenlijk al direct bestaan toen ik bevrijd werd op mijn verjaardag voor onze liberators om daar iets aan terug te doen. En het is ook nooit weggegaan. En ik gebruik dat woord nog wel eens. En vooral nu bij deze gelegenheid, het is fijn om zinvol bezig te zijn. En dat is het, want het is niet alleen fijn om zinvol bezig te zijn, maar om respect te tonen voor onze liberators. Dat is het. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Toen ik dus terugkwam in Den Helder, ik heb het altijd gedaan in mijn vorige woonplaats Hilversum, daar heb ik dus gewoond. Toen kwam ik hier in Den Helder en toen vond ik in Den Helder een Royal Air Force monument verwaarloosd, vertrapt. Werkelijk, het was afschuwelijk, zoals dat monument eruit zag. En dan ging ik dan ieder jaar weer terug. En dan ging ik vanuit de Vroonstraat, zoals het nu nog steeds gebeurt, naar het monument van het voormalig verzet. Maar als je dan ziet, en dan hebben we, nou moet ik even teruggrijpen op het verhaal hoe dat ontstaan is. Met in de jaren, ik weet niet precies meer welk jaar het geweest is, maar toen hebben we nabestaande, dat Pieter. Bye bye. Have a good time.
Yeah, and you.
Bye bye.
Be in touch.
Ja, dat komt er even tussendoor. En dat monument was zo verwaarloosd. En elk jaar sta je daar met het gemeentebestuur en ander bestuur, sta je bij een verwaarloosd monument. Dat was werkelijk, het was onterend, het was vreselijk. Plus dat daar jarenlang de plaquette van de Royal Air Force op het verkeerde monument is geplaatst. Dat plaquette die nu op de Royal Air Force monument staat, die heeft 3 tot 4 jaar op het monument gestaan van voormalig verzet. En daar hoort het niet thuis. En ik heb ze daar erg opmerkzaam op gemaakt. En ook de burgemeester, die staat er ook voor. Elke keer kijkt, hoort het daar dan niet, meneer Herman? Wel, verdorie nog toe, mensen. Want de titel zegt het toch al. Dit is een Engelse tekst die hoort bij de Royal Air Force Monument en niet. Maar dat is een heel verhaal. Dat monument of dat, die plaquette is jaren geleden naar Nederland gebracht door familieleden. Die hebben dat afgegeven aan wethouder Siebels. En die heeft het toen een tijd in zijn la gehad. En de mensen kregen een kop koffie en bye-bye. See you later, money gator enzovoorts. Nee? Hoe dan ook, een lang verhaal, maar ik moet het kort maken. Dit is toen gestart. Toen denk ik, ja, nu wordt het toch tijd dat daar eens verandering in komt. Toen is mijn belangstelling al vroeg geboren. En is ook nooit losgelaten. Ik heb het met, ook het monument van voormalig verzet heeft een leuke opknapbeurt gehad.
Heeft u overigens zelf ook een verleden op defensiegebied?
Als ik het zo mag zeggen. Dat is een Engelse uitdrukking. Ik ben zelf een POW. En dat zegt misschien genoeg. Goed zo. En dus ik weet donders goed wat het is om weer in vrijheid te kunnen leven. En daardoor is het nooit, nooit overbodig om respect te tonen voor onze liberators. En het is juist goed dat we daarmee bezig zijn.
Overigens, was u daar in de jaren 40, begin 50 al, wist u dat daar een vliegersmonument is geweest?
Nee, want ik net wat ik vertel, ik ben dus geen eyewitness geweest van de crash. Ik ben ook helemaal geen getuige geweest van Nari, want ik ben in Den Helder in 1970 ben ik daar gaan wonen. Ja.
Dus u, voor de voren wist u niet op de hoogte, was u niet op de hoogte? Dus
nee.
U heeft nog eens contact met een van de familieleden, met de weduwe van,
Aldrin
van Peter
Baker.
Andrews.
Dat is familie, de vrouw van Harold Stevenson.
Daar heeft u contact mee?
Daar heb ik nog steeds contact mee. En de laatste brief die ik van haar heb gekregen, dat was met de kersttijd van vorig jaar. Dan schreef ze nog dat haar gezondheid wat achteruit ging. Ja, ze loopt tegen de 87.
Heeft u haar ook opgezocht in Engeland?
Nee, ik ben niet in de gelegenheid geweest haar persoonlijk te ontmoeten.
Dus toch een klein stukje hier vandaan?
Ja, zegt u dat wel, een klein stukje. En ik ben wel in Engeland geweest, want ik heb ook de Remembrance Day nog op uitnodiging van de Royal Air Force ben ik daar geweest. Maar ik heb mevrouw of Mrs. Baker nooit zelf ontmoet.
Maar ook niet in Den Helder?
Nee.
Want ze is hier toch wel geweest?
Ja, ze is 4 keer. En toen was ik niet op de hoogte. Precies. Dat zijn we still alive. Dat heb ik nooit geweten. En dit contact is nu maar een jaar of 12, 15. Na die tijd is het altijd blijven bestaan.
Hoe is het met de weduwe? Ze is hertrouwd?
Ja, ze is hertrouwd. Zij is hertrouwd met... haar naam is nu Baker. Dus formerly was haar... ze was dus getrouwd door Harold Stevenson.
Ja. Is ze nog wel erg emotioneel wat die gebeurtenis betreft? Of is het na zoveel jaar bij haar toch ook min of meer weggeëbd?
Nee. Dit blijft... dit is zo mooi. Het is een boterham voor mij iedere dag. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Het is werkelijk prachtig en mooi. En dan ga je weer zinvol bezig zijn. Dat is heel, heel nuttig. En het, ja.
Hoe hebben ze haar opgevangen na de oorlog in Engeland? Hoe was het bijvoorbeeld met de financiering, de pensioenregeling en alles? Hebben ze daar toch ook nog wel... Hoe zijn ze opgevangen, die Engelse piloten die omgekomen zijn in Engeland?
Nou, daar kan ik u heel weinig over vertellen. Omdat zij niet veel over haar financiële situatie heeft besproken met mij.
Dat, nee, maar dat is de opvang privacy, de opvang als zodanig. Ik bedoel, hoe was die geregeld toen? Heb je dat nooit uit haar mond vernomen?
Nee, dat heb ik nooit uit haar mond vernomen. Dat is meer, ja, dat zijn zulke privacy aangelegenheden. En... Nou, dat is er nooit uitgekomen, nee.
Nou, in ieder geval, ze is 87, ze is gelukkig nog in ons midden. Dus u hoopt in ieder geval haar nog een keer te ontmoeten.
Ja, als dat is gelegd. En dan heb ik echt, nou u dat vraagt, dan heb ik altijd... Ik heb altijd wel eens, en dan zeg ik het op die manier, even teruggrijpen naar iets. En dan heb ik het over Martin Luther King, zei eens... I have a dream. Ik heb ook een droom om Mrs. Baker nog eens een keer te ontmoeten.
Op 23 juni 1967 stelde de commandant onder zeedienst kapitein de C.H. Staring de vernieuwde manschappenkantine in gebruik. Dat moet een heel verbetering zijn geweest, want als ik het goed begrijp was het aanvankelijk een kale bedoeling. Kan u zich ook nog die vorige kantine voor de geest halen?
Ja, zeker. Ja, dat was met recht een karige bedoeling. Hè? Al, je moest daar je vrije tijd doorbrengen, maar... Het waren alleen maar kale oude tafeltjes en stoeltjes. En voor de rest een heel eenvoudige toog. Waar je je drankje kon kopen. En in die tijd... Ik werkte daar als schrijver, hè, in de administratie. En na het werk vervulde ik met een aantal andere mensen om beurt de bardiensten. Nou, en in die tijd bleven marine mensen heel veel binnen. En zeker bij de onderzeedienst. Als de schepen binnenkwamen, dan was dat eigenlijk een soort feest. Want aan boord, ja, daar was alles drooggelegd. Hè? Daar mocht niet gedronken worden. En als ze dan binnenkwamen, dan moesten ze daar hun vertier zoeken.
Waar was die oude kantine ongeveer? Op welke locatie?
Dat was op dezelfde plek. Dit was Buitenveld.
Betekent dat toen ze het oude gebouw gesloopt hebben, de kantine, ook op diezelfde plek een nieuwe hebben neergezet?
Ja, precies. Het vormde eigenlijk een onderdeel van het gebouw.
Dat zou dus kunnen betekenen dat ze tijdelijk geen kantine hebben gehad.
Ja, dat, dat was maar gedeeltelijk zo. Ze zorgden er wel voor dat er steeds een ruimte was waar ze konden recreëren. En het werd in delen werd het opgeknapt. En het werd voor die tijd zeker werd het een heel prachtig geheel.
Wat veranderde eigenlijk aan die inrichting en het meubilair? Want het meubilair wat erin stond, het is natuurlijk naar de sloop gegaan.
Ongetwijfeld.
Of naar een opkoper misschien.
Ja, ongetwijfeld. Het is in ieder geval verdwenen en er kwamen behoorlijke stoelen om op te zitten. En het moest natuurlijk ook tegen de stootje kunnen. Want, hè, de mensen waren toch ook vaak ruw. Hè? Maar de bar en de hele achterkant van die bar die werd op een fantastische manier opgeknapt. Zodat je ook het idee had dat je echt in een soort huiskamer was.
Maar de aankleding is ook echt wel modern geworden.
Voor die tijd zeker modern.
Vloerbedekking ook, of had je gewoon een houten vloer?
Nee, het was gewoon een houten vloer. Een soort, ik kan me niet helemaal goed herinneren. Zou ook een soort belatum overgelegd hebben kunnen.
Ja, want die meneer Stamen die zei op een gegeven moment, het doet niet onder aan mijn woonvertrek. Dan zou dit wel een tikkeltje overdreven hebben waarschijnlijk.
Nou, niet zo gek veel. Niet zo gek veel.
Maar u was bij hem op zijn kamer geweest?
Ja, ik ben wel eens in zijn hut geweest, ja. Want als schrijver moest ik natuurlijk wel met de post naar hem toe vaak. Hè. Dus, en ik heb daar toevallig een foto hier. En dat is de ruimte waar de officieren verbleven.
Die manschappen van de onderzeediensten maakten er vrijwel dagelijks gebruik van?
Ja, inclusief de weekenden. Het bleef altijd een hele grote groep mensen binnen. Ja, de financiële positie van de marineman was toen niet zo ruim als nu.
Hè? Nee, maar het glaasje bier was altijd goedkoper.
En het was veel goedkoper. En de gezelligheid en de kameraadschap, en speciaal bij die onderzeedienst, daar heerste toch een hele aparte sfeer. Van kameraadschap. Ja. Men bleef ook binnen met elkaar.
U kreeg zelf de mogelijkheid om het eerste glas bier te overhandigen. Aan de, dat was dus aan de commandant.
Ja. Dat was aan kolonel Staring. En ja, die opende officieel daarmee eigenlijk het gebruik van die kantine. Hè? Ja.
Was heel toevallig dat u zelf de eer had om het eerste glas bier aan te...
Want u, ja, bent, dat was...
U was uiteindelijk schrijver. Dus u zou zeggen, wat hebben schrijver nou met de bardienst te maken?
Ja, dat... ik had nog een andere collega, die liep ook mee in die toerdiensten om 's avonds en bij toerbeurten in de weekenden die bardiensten vervullen, in plaats van normaal wachten lopen. Ja. En die collega van mij was ook een schrijver, hè? Huip Lacord.
Maar het zat wel in het loon inbegrepen, in het salaris. Het was geen overwerk.
Nee, het was geen overwerk. Nee. Nee, het was een soort wachtdienst. Maar er stond wel in die tijd vanuit de fooiepot een kleine vergoeding tegenover.
Konden de manschappen allemaal bestellen?
Ja.
Een soft drankje natuurlijk.
Ja, en bier.
Koffie.
Ja, koffie, bier en dat soort dingen. Dus,
of zwak alcohol.
Alleen zwak alcohol.
Dus, zo dat je aan de jenever kon.
Geen jenever, geen wijnen, hè, geen moeilijke dingen.
Maar van een biertje kan je natuurlijk ook zat raken.
Oh ja, ja, dat kan ook. En soms gebeurde dat ook wel eens natuurlijk.
Maar je moest toch ook wel een beetje letten dat die mensen ook weer moesten werken.
Precies. Precies, en dat was ook een beetje jouw verantwoordelijkheid. Hè?
Dus je had ook wel zijn taak om te zeggen, nou, tot zover en niet meer?
Ja, precies. Of je waarschuwde ze maten van, joh, let op hem, want dit gaat te ver. En die zorgde er dan wel voor dat hij dan zachtjes naar zijn wiegje ging.
Ja, het waren wel mensen die dus niet daarna nog eens gingen werken. Hè? Want je mocht natuurlijk niet tijdens je diensttijd gaan
drinken. Nee. Nee, dan, op die tijden waren de bar gesloten.
Welke periode was het open dan?
Het was, hoe heet het, navaswerken. S'avonds was het open.
Het was niet zo dat je op zaterdagmorgen terecht kon?
Ja, op zaterdagmorgen wel, maar dan werd er niet meer gewerkt. In die periode werd er net niet meer gewerkt, op zaterdag.
Maar men kon dus 7 dagen in de week terecht?
Ja, 7 dagen in de week.
Had je ook nog een, was er ook nog een keuken aanwezig?
Nee, daar was geen keuken bij. Dus het was niet zo dat we daar nog hapjes konden serveren. Ze moesten het doen met de vaste maaltijden. Je kon wel een worstje kopen, en een gevulde koek en dat soort. Een
schoteltje pinda's.
Ja, dat soort.
En een levenworstje, dat was allemaal wel dus.
Dat was er wel.
En een gehaktballetje ook nog wel.
En een gehaktballetje niet. Want dan moest je weer ingewikkelde apparatuur gaan hebben om het warm te houden.
O, dus het was toch vrij sumier wat het eten betreft.
Ja, in die tijd was alles sumier. Hè? Ja. We praten natuurlijk wel over de jaren 60.
Werd die kantine ook voor andere doeleinden gebruikt? Bijvoorbeeld als voor een jubileum? Als er iemand 25 jaar in dienst was, dat hij dus gehuldigd werd?
Ja, dat, als het om manschappen ging, want het was een manschappenkantine. Het was alles wat niet gegradueerd was. Dat verbleef in die kantine. En een hele enkele keer gebeurde het natuurlijk wel dat er een ouder met roos 1, dus 24 jaar bij de marine was. En dan een soort receptie kreeg aangeboden. Hè?
Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 when the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, by night and day, courage take from the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 when the Green Beret. Back at home, a young wife waits, her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest, make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day, have him win the Green Beret.
Werd die kantine ook voor andere doeleinden gebruikt? Bijvoorbeeld als voor een jubileum? Als er iemand 25 jaar in dienst was, dat hij dus gehuldigd werd?
Ja, als het om manschappen ging, want het was een manschappenkantine. Het was alles wat niet gegradueerd was, dat verbleef in die kantine. En een hele enkele keer gebeurde het natuurlijk wel dat er een ouder met roos 1, dus 24 jaar bij de marine was. En dan een soort receptie kreeg aangeboden. Hè? Ja. Dat gebeurde wel eens. En als er iemand jarig was, dan vierde hij dat ook met zijn maten. En zo ging dat.
Mochten alleen de manschappen van de onderzeedienst gebruik maken van die kantine, of ook nog andere marine mensen?
Ja, andere marine mensen ook.
Er werd niet opgelet dus?
Ja, er werd niet opgelet. Maar...
En als er toevallig een burger binnenkwam?
Ook, dan werd hij meegenomen als gast door iemand. Oh, ja,
ja. Je kon je vrouwtje verkeer in ieder geval wel meenemen?
Die kon je ook meenemen. Een hele enkele keer gebeurde dat.
Als die mensen daar nou zo'n hele avond zaten achter die bar, konden ze nog een spelletje doen? Of,
Nou, het was opmerkelijk. Er was er altijd wel of eentje die met een gitaar aan de gang ging, of een met een accordeon. En in die tijd gebeurde dat nog. Nu zou dat oudbollig zijn allemaal. Maar,
oh ja, gitaar toch niet, zou je zeggen?
Nee, gitaar niet meer. Maar je ziet toch dat... je ziet nog weinig mensen met een accordeon... ergens in de kantine de mensen vermaken. Hè? En ja, toen natuurlijk niet al die...
Een jukebox had je niet, hè?
Nee, al die gewikkelde geluidsapparatuur die bestond in die tijd niet. Hè? Je deed het met een cassettebandje, die had je toen wel al. Ja. Maar voor de rest was het de radio die aanstond.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me.
Met wie had je nog te maken? Wie was nou het hoofd van die afdeling? Was er ook nog een chef aanwezig?
Ja, er was ook een chef. Dat was de man die het dagelijks beheerde. Die man heette Manus het Hart. En dat was zijn baan.
Die was er gewoon iedere dag aanwezig?
Die was er elke dag. Ja, behalve 's avonds.
Vreemd genoeg wordt hij niet genoemd, hè, bij die opening. Betekent dat hij er nog niet was op dat moment?
Ja, die was er al, hoor. Ja, want die is... Jo, die, volgens mij is die er geboren zelfs. Ja. Maar dat was de man die ons indeelde. Die zorgde dat de bevoorrading klopte. Dat alles schoon was. En die had de eindverantwoordelijkheid. En,
ja, die had dus 7 dagen in de week was uit je toezicht daar.
Ja, die had 7 dagen in de week de formele leiding.
Ja. Je bent er zelf een aantal jaren zo nu en dan geweest, hè, met een collega.
Ja, ik heb dat een jaar of 3 gedaan zo.
En daarna dus niet meer als zodanig terugkerend in die kantine?
Ik ben daarna nog een corporaalsopleiding ingegaan. Ik ben naar de Antillen een aantal jaren geweest. Ik ben later gaan studeren. En toen ben ik officier geworden, als gevolg van die studie. En daarna ben ik later de hoofd van de maatschappelijke dienst Defensie geworden.
Het is wel zo dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de onderofficiersclub of de officiersclub, de Hoofdgracht, dat je dat oude rangen en standen dus wel kon varen in zo'n manschappenkantine. Er werd daar geen onderscheid gemaakt?
Nee, er werd niet echt onderscheid gemaakt. Al was het wel zo dat als gegradueerden binnen wilden komen, dat altijd even werd gevraagd of er geen bezwaar tegen was. En meestal was dat niet zo. Men vond het wel fijn dat het een beetje mix kon zijn.
Ja,
in tegenstelling tot de verblijven van de onderofficieren en officieren.
Ja, en de adelborsten konden er zo in feite ook komen.
Ja, maar die kwamen daar nooit. Die zaten in hun eigen toko op het Kim. Hè? En die hadden daar ook verder niks te zoeken. Die hadden het veel te druk met hun eigen programma en hun opleiding.
Ja. Ik ben wel een heel andere kant op gegaan, maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel weet wat er met die kantine gebeurd is na de hand. Is dat nog bewaard gebleven?
Nee, dat is. Ik ben nu al zo'n 12 jaar weg.
Jawel, maar tot 12 jaar geleden was die kantine er nog?
Dat weet ik niet. Ik heb daar eigenlijk nooit meer een bemoeienis mee gehad. Dat buitenveld heeft heel andere functies gekregen. Die onderzeedienst is er weggegaan. Mm. En het hele gebouw heeft een andere functie gekregen.
Het gebouw, de pandjes, die kantine
zelf. Later nog wel, maar wat daar nu in zit, Joost mag het weten.
Dus je weet niet wat er verder mee gebeurd is in die periode. Nee, daarna dus.
Geen idee, geen idee.
Dus dan moeten we dat nog eens een keer ooit zien achterhalen. Ik ben zelf een andere kant op gegaan en gaan werken in een marineafdeling aan de Wezenstraat. Hè?
Ja, ik ben aan de Wezenstraat gaan werken, ja.
Bestond dat er toen al?
Nee. Dat zat, voor die tijd zat het in het gebouw van Tandarts Kreuder, waar nu de Helse Krant zit. En daar zijn we toen op een bepaald moment door een brand uit verdwenen.
Ja. En toen zijn jullie naar de Wezenstraat.
Toen zijn we naar de Wezenstraat gegaan, ja.
En daar zit men nog steeds?
Daar zit, het heette toen Militair Sociale Dienst. En later werd dat omgevormd met een nieuwe naam tot Maatschappelijke Dienst Defensie. Ja. En aan het eind had ik de eer om daar de leiding te hebben en als stafofficier sociale zaken te functioneren. Ja.
You with your masquerading, and you always contemplating what to do in case happiness found you. Can't you see that it's all around you? So follow me. Hey, come on, baby. Are you trying to prove it ain't true that your life has kicked you? It's your mind, and that's all that's tricking you. So step in line. Hey, come on, baby.
Trust in me, I'm the fire, and I'll show you where it's at. was ook toen nog een... Het is natuurlijk heel lang geleden. Maar wij verkochten in het bijzonder, meen me te herinneren, dat we daar het alleen recht op hadden, Kwik voetbalschoenen. En later kwamen die Duitse voetbalschoenen op.
Het alleen recht, nou ja, je bedoelt in de regio waarschijnlijk, hè?
Ja, in de Helder, zeg maar. Ja.
Ja, die winkel in de Spoorstraat, is dat nog allemaal als een beetje hetzelfde gebleven al die jaren, of is er nog een verbouwing geweest?
Dat, die winkel zoals wij hem toen hadden, die bestaat nog.
Jawel, maar het heeft natuurlijk een heel andere bestemming. Het is ja, een trekpleister.
Nee, ja, nee, het is een heel andere bestemming geworden. Maar dat pand is gewoon blijven staan. Ik bedoel, dat is niet afgebroken of zo.
Woonde je ooit er ook boven of naast?
Ik woon, ja, we woonden er boven en daarnaast. En daar heb ik ook nog gewoond.
Ja. Ja, dat was toen nog een echte winkelstraat, of nog steeds een winkelstraat hoor, de
Keizerstraat.
Ja, natuurlijk. Want ja, we zaten de Keizerstraat toch, hè?
Ja. Ja.
En dat was, is altijd een winkelstraat gebleven natuurlijk. Ja. Alleen tegenwoordig is het verkeersluw geworden. Dat wil zeggen, ja, alleen de wandelaars mogen daar doorheen. En vroeger mocht je, kon je met de auto doorheen rijden.
Maar ja, is, zoveel ik me kan herinneren wel, ja.
Dus dat zijn allemaal veranderingen. Jullie zijn er tot ongeveer gebleven, jaren 60?
Nou, moet ik even nadenken.
Uw vader heeft toen verkocht, de zaak?
Ja, die heeft verkocht. En toen ben ik gaan studeren.
Had u er zelf geen belangstelling voor om het voor te zetten?
Nee, ik wilde juist weg. Dus ik ben gaan studeren in die tijd. En toen heeft mijn vader het verkocht.
Ja, u bent zelf economie gaan studeren.
Ja.
Dat in Rotterdam.
Ja.
En daar bent u 64 geslaagd, heb ik begrepen. Er stond tenminste een berichtje in de krant van februari 64, dacht ik. Of januari. Dat u de, of CF 67.
Ja.
In 67 bent u geslaagd, hè?
Ja, nou, toen was het doctoraal. Ja.
Doctoraal, ja. Met een bepaald proefschrift?
Nee hoor. Dat had je toen niet. Er was een scriptie, maar... Dat was in die tijd niet belangrijk. Nee, ik ben niet gepromoveerd.
Oh, dat is niet. Nee. Bent dus wel... Maar wel in Rotterdam blijven werken?
Nou, nee, want toen, toen woonde ik al in Utrecht. En of toen ben ik naar Utrecht verhuisd en bij de spoorwegen gaan werken.
Oh.
NS. Dat was mijn eerste baan en zodoende...
Dat was op het Mali... ja. Was de... Malibaan heette daar?
Ja, ja.
Ja, dat zijn dat de drie hoofdkantoren, hè?
Drie van die gebouwen naast elkaar.
Was de heer Gravendaal was dat toen de tijd de archivaris.
Oh, dat weet ik niet meer.
Ja, ik heb er nogal veel gebruik van gemaakt, want ik heb een paar boeken gemaakt over stationsgebouwen.
Oh, wat leuk.
En leuk. Daar is het archief natuurlijk altijd geweest.
Ja,
en misschien
ja.
Nog steeds, ik weet het niet.
Ik weet... Ja.
Dat waren drie. Toen was het oude station natuurlijk al lang gesloopt van Utrecht.
Maar die gebouwen die zijn er nog.
Ja, die gebouwen staan er nog wel, hè?
Ja, ja. En de... Oh, is leuk. Ja, nou daar heb ik dus nou, toch een aantal jaren gezeten.
Ja. Nog even over die foto van uw zuster. Ja. Of die zuster heeft die foto, hè? Van...
Nou, het is mijn schoonzuster.
Ja.
En ik heb haar net even gebeld. En ze kan u wel verder helpen.
Oh ja, ja. Dus die zou ik dus even kunnen benaderen.
Ja,
zal
ik meteen even telefoon doen.
Ja, ze wil doen graag.
Zei je, het is mijn broer, maar mijn schoonzuster regelt dat wel.
Oh ja.
Dat is 0172.
Dat is 0172, ja.
Ja. Dan 44.
Dubbel 4.
29.
96. 96, ja. Is dat, heeft zij een foto van de Sluisdijkstraat of is het van de Keizerstraat?
Nee, Sluisdijkstraat heeft ze ook.
Oh ja.
Ze heeft daar namelijk een jaar of twee jaar geleden een kalender gemaakt.
Oh, en, heeft zij die gemaakt?
Ja, ze heeft een kalender gemaakt. En daar staat ook onder andere die foto in.
Oh ja.
En zij zei dat ze wat foto's...
En op... waar is dat, waar woont ze, welke plaats is dat toevallig?
Dit is Al van der Rijn.
Oh ja, ja. Ja, ik moet toevallig wel naar Rotterdam toe aanstaande donderdag.
Ja.
Dat is een andere kant op natuurlijk.
Ja. Maar ja, ik zou zeggen, belt u.
Ja, ja. Nog even, het is misschien toch... maar u weet niet waar uw oom nog woont momenteel?
Nou, eerlijk gezegd... kan ik het niet zeggen, maar...
Want die weet misschien toch nog iets van die winkel, ja, op de hoek van de Vismarkt.
Ik weet niet eens of je nog leeft. Het is hier in de Rotterdamse. Maar het lijkt me...
Ja, hoe heet je van zijn voornaam?
Chris.
C.
Ja.
Ja. En...
Ik geloof C.J., maar dat weet ik niet zeker. C. Stelberg.
Oh, die woont in Rotterdam dus.
Ja, ik dacht...
Maar ik dacht dat ik wel eens een keer, heel wat jaren geleden, wat zijn naam heb horen noemen.
Ja.
Dat hij nog iets van die vismarkt af weet. Want dat is wel interessant, want daar zit nu al heel veel jaren een groenteboer. En er was destijds volgens mij een kruidenierszaak ook gevestigd. En dat zou als een broer of een neef van uw grootvader geweest kunnen zijn.
Ja, dat weet ik. Daar weet ook misschien mijn schoonzuster wel wat van.
Ja.
Als u nu toch belt voor die foto,
ja.
Kunt u ook wat vragen. En u heeft gelijk, dat is familie geweest. Er was een groenteboer, weet ik me nog te herinneren. Uit de tijd dat er nog in de Oostlootstraat was een, misschien weet u dat te herinneren, een groenteveiling.
Die was overigens op Koningsplein.
Nee.
En daarna in de Van Spijkstraat.
Sorry, daar woonden ze. Ik bedoel de Van Spijkstraat. Daar was een groenteveiling. Dat is... Wat ik me nog kan herinneren.
Ja, nou, die groenteveiling is in 1911 opgericht aan de Koningsplein.
Ja.
En in 1925 is men verhuisd naar de Van Spijkstraat. Daar kreeg men een overdekte ruimte.
Ja.
Want aanvankelijk was het in het open lucht, zomaar, ja, zo gezegd, aan het Koningsplein, die groenteveiling.
Ja.
En die is toen verplaatst naar de Van Spijkstraat. Oh, daar heeft men heel lang gezeten, tot in de jaren, ik denk zo'n beetje eind 60.
Ja, en dat is eigenlijk achter, ja, schuin achter het... het gemeentehuis.
Het voormalige gemeentehuis, ja.
Ja, uit die tijd. Nee. Maar ik, als u nog wat wil weten over die oom. Ik denk dat misschien mijn schoonzusje wel het adres weet.
Ja. Nou ja, mocht u nog spreekbaar zijn, dan...
Ja.
Ik ben er toch toevallig aanstaande donderdag in Rotterdam.
Ja.
Dus misschien kan ik hem...
Hij lag in het ziekenhuis, maar...
Hoe lang geleden is het dat, als je daar in het ziekenhuis lag?
Wat zegt u?
Hoe lang is het geleden?
Nou, ik praat over een paar maanden terug.
Ja, het kan natuurlijk...
Hij is misschien wel lang begraven.
Ja, dat weet je natuurlijk nog niet zeker.
Nee.
Nou, ik kan nog eens op internet kijken of ik zijn telefoonnummer zie staan.
Ja, want die kan ik u nou... Mijn zuster weet het wel, maar die is op het ogenblik niet aanwezig. Mijn zuster. Maar misschien weet mijn schoonzusje wat.
Ja. Goed. Nou, dan heb ik daar nog even contact mee op.
Nou, ik hoop dat ik... enige dienst geweest ben.
Ja, in ieder geval bedankt voor de informatie.
Oké, succes.
Ja, dankjewel.
Dank u wel.
Dag.